Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Ook geen glazen bol, hè? Dus van sommige bedrijven kan je ook niet zien.
En dat geldt voor Defensie geldt natuurlijk helemaal. Ja, geen oorlog, dan had BAI-koers en dividend ook totaal anders geweest.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnus Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Menno van Hoven. Het Duitse Münchener Rück staat vooral bekend als herverzekeraar van natuurrampen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Bij orkanen, bosbranden en tsunamis duikt de naam Münchener Rück altijd weer op als een van de grootste herverzekeraars ter wereld. Minder bekend is dat bijna de helft van de omzet komt uit andere dan de herverzekeringsactiviteiten. Van Stefan hoor je wat we de komende jaren van dit aandeel mogen verwachten en ja, hoe ze verder gepositioneerd zijn en wat er allemaal te vertellen is over Münchener Rück, dividend ook natuurlijk.
Zeker, ja, we kunnen er denk ik wel meerdere podcasts over vullen, ja. Maar we gaan toch proberen om dat enigszins beperkt te doen. De reden waarom we natuurlijk nu aandacht besteden aan Münchener Rück is dat het zat altijd al in de hoogdividendportefeuille vanaf de start. Dus dat was eind juni 2018, toen we het aandeel nog aan konden kopen tegen een nu ongelofelijke. Zou je hem nog kunnen raden of niet? Ik moest het zelf even opzoeken nog.
Ja,
doe ze gok.
Ergens eind 100, begin 200 euro.
Ja, nou, heel goed in de richting. 181 euro.
Ja.
Nu 523 euro.
Ja, ze hebben natuurlijk ook een tijdje in de dividendportefeuille.
Zeker, ja, want daar wilde ik op komen. Want we hebben hem natuurlijk nu weer opgenomen. Ook in de dividendportefeuille.
En daarmee ook zit hij ook in het beleggersbelangen dividend groeifonds.
Zit hij ook in, heel goed, Menno. Want wanneer was hij eigenlijk uit de dividendportefeuille? Weet je dat nog?
Ja, dat zal ook ergens 2018, 19. Ik kan het zo opzoeken, maar ik heb die informatie nu even niet in de podcaststudio bijna.
Ja, nee, wat interessant is aan dit aandeel eigenlijk is dat het dus geschikt is voor twee portefeuilles. En het is bij lang niet alle aandelen het geval. Sommige aandelen met een hoog dividendrendement groeit dat dividend eigenlijk niet altijd hard genoeg voor ons om het ook op te nemen in de dividendportefeuille. Maar Münchener Rück is een interessante uitzondering. Dividendrendement is 4,6%, dus dat is gewoon hoog. Maar het groeipercentage is ook heel hoog. En dat maakt het eigenlijk wel vrij uniek. Want
echt, wat je zegt, echt uniek. Ja. In Europa zeker.
Ja, het is,
voor deze sector ook. En
precies.
Combinatie yield en groei. Ja, daarom zit hij ook in dividend.
Ja, dat maakt het heel erg interessant. Want over het afgelopen jaar dividend met 20% omhoog. Het jaar daarvoor met 33% omhoog. En Münchener Rück werkt altijd met plannen voor een periode van een jaartje of vijf. Dus het plan voor de periode 2021-2025 was allemaal best wel, dat zijn Duitse herverzekeraars. Dus vrij voorzichtig allemaal. De winst per aandeel moest minimaal jaarlijks gemiddeld 5% groeien. En het dividend moest dat ook doen. En dan moest het solvabiliteitsratio, die moest zo boven de 200% liggen. En die solvabiliteitsratio is echt heel erg belangrijk. Hè? Dus dat is het vermogen dat je hebt als verzekeraar. Uitgedrukt als het vermogen in het vermogen dat je van de toezichthouder moet hebben. Dus hoe hoger die ratio, hoe beter. Dan heb je eigenlijk gewoon heel veel extra vermogen. Dus daar waren ze allemaal heel erg conservatief. En als je dan kijkt naar de doelstellingen die zijn behaald. Die zijn echt zo ongelooflijk ruim overtroffen. Dus in 2021 ging inderdaad dividend en winst per aandeel nog een beetje zo 5% omhoog. En daarna werd het allemaal ruime, dubbele cijfers in de groei. Nou ja, dus wat ik net al zei over die dividendcijfers van de afgelopen twee jaar. Dat is echt bizar hard. En dat is best wel uniek. Die kapitaalpositie verbeterde ook nog. Dus je kan soms wel eens herverzekeraars hebben die winst heel erg hard laten groeien. Maar dat doen ze dan bijvoorbeeld door heel veel meer risico te nemen. En dan krijg je dan vaak nog als een soort boemerang nog wel eens terug. En vaak gaat het dan in de vorm van, ja, dat je heel veel meer claims moet uitkeren. En dat gaat dan weer ten koste van je eigen vermogen. En dat gaat dan weer ten koste van die belangrijke solvabiliteitsratio. Nou, dat was daar dus niet het geval. Want ze startten 2021 met 227%. Nou, dat was al stevig. En ze hebben het afgelopen jaar afgesloten op 298%. Dat is wel meer dan stevig nog. Dus tijd weer bij Münchener Rück voor een nieuw plan voor de komende vijf jaar. Dus nu verder met 2026-2030. Wederom op zijn Duits aangepakt. Doelen wel ietsje omhoog gesteld ten opzichte van dat vorige plan. Dus nu moet winst per aandeel en dividend per aandeel met ongeveer jaarlijks gemiddeld 8% groeien.
En dat is precies spot on voor wat we nastreven, ja, voor de gemiddeld.
Helemaal mooi. Ja. En bedenk wel, dat is dus op nog echt hele stevige uitkeringen. Het is niet zo dat het de afgelopen tijden niks was. Ja, en de roept natuurlijk wel een paar vragen op. Hè? Want hoe kan het nou dat dat München Ruk die doelen over die vorige periode zo ongelooflijk heeft overtroffen? Want het is niet een beetje, maar het is echt heel erg. En er zaten eigenlijk een paar dingen heel erg mee. Dus om te beginnen, de financiële markten zaten mee. Dus het was op de beurs goed, maar het was ook, en dat is voor München Ruk wel belangrijk, ook op de rentemarkt gunstig, want de rente liep op. En dat betekent dat die premies die München Ruk binnenkrijgt, en die worden soms wel voor wat kortere termijn belegd, die werden tegen steeds wat hogere rentes belegd. Dus dat is wel heel erg gunstig voor ze. Verder hebben ze en jij verwees er al naar, Marnix, in het intro, ook echt een andere tak opgezocht. Hè? Dus verzekeren, herverzekeren van natuurrampen. Dat was natuurlijk de core business. Nog steeds ongeveer iets meer dan de helft van de bedrijfsactiviteiten. Maar ook opgetuigd is de herverzekering van levensverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Daar volgen ook allemaal weer verplichtingen uit die sommige verzekeraars dan graag voor een deel willen onderbrengen bij een herverzekeraar als München Ruk. Dus dat was ook een groeimarkt. En de derde wat ook mee zat is dat het qua schadeuitkeringen uit die natuurrampen best oké was de afgelopen jaren. Er is altijd goed nieuws en slecht nieuws. Het feit dat dat goed was zegt ook iets over de contracten die dit jaar zijn afgesloten. Dus misschien heel even terug naar 2025. Dit voelt alweer als heel erg lang geleden. Maar we zijn het jaar natuurlijk begonnen met die bosbranden, ja, in Californië. En dat was voor de verzekeraars en de herverzekeraars een onvoorstelbaar dure aangelegenheid. Want de verzekerde schade lag uiteindelijk op $40 miljard. Dat is echt heel erg veel. Maar als je nou gaat kijken naar de verzekerde schade over heel 2025, dan was dat $107 miljard. Dan denk je, nou, ja, misschien best veel. Maar minder dan de $141 miljard van het jaar daarvoor. En Swiss Re, een concurrent van München Ruk, die berekent eigenlijk altijd van, nou, hoe lopen die schadebedragen door die natuurrampen nou op? En die gaan altijd uit van 5-7% stijging van die schadegevallen. Dus normaal gesproken was afgelopen jaar, ja, ergens zo rond de 148-150 miljard aan schadegevallen geweest. Nou, dat viel dus heel erg mee. Dat is, zoals ik al zei, goed nieuws en slecht nieuws. Want ja, het goede nieuws is dat je natuurlijk minder hoeft uit te keren. Het slechte nieuws is dat er dan ook veel meer partijen naar de herverzekeringsmarkt komen. Twee momenten waarop die contracten worden vernieuwd zijn vaak wat korter lopende contracten. Op 1 januari en op 1 juli. En de 1 januari vernieuwingen, ja, daar heb ik eigenlijk geen herverzekeraar echt iets positiefs over horen zeggen. Dus het volume ging omlaag en de gemiddelde premie ging ook omlaag. Dus bij München Ruk het volume van net geen 8% omlaag. Gemiddelde premie 2,5% omlaag. Zegt iets over de markt. Die grote partijen trekken ook een beetje het risico terug. Maar ja, niet getreurd, want München Ruk houdt gewoon vast aan premie en winstdoelstellingen voor het 2026. Dus eigenlijk is het wel wat München Ruk betreft recht zoals hij gaat.
Ja, zoals jij noemde, ze zijn ook door de toegenomen spreiding ook minder afhankelijk van of de tsunamis en bosbranden en orkanen, ja, en zijn dan voorheen.
Precies, en dat is echt een bewuste keuze, ja, geweest. Dus München Ruk bestaat uit een herverzekeraar. En dat heet dan property and casualty. Dat is waar we het voornamelijk hebben bij die natuurrampen. Dan heb je dus die levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen. En dan heb je nog allemaal, wat dan zo mooi genoemd wordt, specialty lines. En dan gaat het bijvoorbeeld over luchtvaartverzekeringen of scheepvaartverzekeringen. En dat zijn allemaal activiteiten die zijn uitgebreid. Waardoor München Ruk ook heeft gezegd, ja, daardoor zijn we ook wat minder cyclisch geworden. Wat minder afhankelijk van die schadeuitkeringen, premieinkomsten. Dat spel wat ieder half jaar zich afspeelt. En dat zie je dus ook gewoon terug in de resultaten. En dat zie je dan ook weer terug in de prognoses die worden afgegeven. Dus een interessant aandeel voor twee portefeuilles. En toen kwam de niet zo slechte vraag van, ja, hoe staan jullie dan tegenover Everest Group? Want daar heb ik het vorig jaar met collega Loege in de podcast ook nog over gehad. Want Everest Group maakt deel uit natuurlijk van de duurzame portefeuille. Ook een grote herverzekeraar. Is dat iets voor een dividendbelegger? En dan is het antwoord, nou ja, niet zo eigenlijk. Het dividendrendement ligt op het begin al een stuk lager. Dus je hebt 2,3-2,4%. En Everest Re is niet zo'n dividendverhoger. Dus dat loopt af en toe een beetje...
Mooi, mooi dat je dit vertelt. Ik heb precies...
Ja,
ik, had
heel goed.
Ik heb hier lagere yield, veel minder dividendgroei en veel slechter performance op de beurs ook.
Ja, nee, en dat is precies wat het is. Ja. Dus dat dividend is al... En Menno heeft het ook nagekeken. Dus ik ga het u zeggen, als het niet klopt, gaat Menno mij gewoon verbeteren. Al 8 kwartalen op rij is het gewoon $2.
Ja, dat klopt.
En ook op de beurs is het... het is niet... super slecht, maar ook niet heel erg goed. En dat heeft ook wel een reden, want Everest Group heeft een beetje, zeg ik eufemistisch, een issue gehad met de schadereserves. En dat is bij verzekeraars en herverzekeraars is dat nog wel eens lastig. Hè? Er zijn grote schades, die moeten vastgesteld worden. Na die vaststelling volgt de uitkering. En bij complexe schadegevallen duurt dat gewoon langer. En dan is het maar de vraag of je als verzekeraar, / herverzekeraar, voldoende reserveringen hebt aangelegd voor die uitkeringen die nog volgen. Nou, als je een top herverzekeraar bent, dus een München & Rück, dan heb je dat gedaan. En bij München & Rück valt er ieder jaar wat vrij aan die reserveringen. Dus München & Rück heeft reserveringen aangelegd voor allerlei schades. En dan kijken ze per jaar, en het was ook afgelopen jaar weer. Zeggen ze, nou, het valt eigenlijk mee in vergelijking tot wat wij hadden. Opzij gezet hadden. Dus valt er weer wat vrij. Is weer gunstig voor je solvabiliteitsvermogen. Nou, bij Everest Re was het omgekeerde aan de hand. Daar moesten de reserves juist versterkt worden. Omdat er uit allerlei polissen die vanaf 2024 en de jaren daarvoor waren uitgeschreven, kwamen toch schadegevallen naar boven die eigenlijk meer uitkeringen kosten. Nou, Everest heeft al een paar maatregelen genomen. Is onder andere ook een contract aangegaan waarmee ze een beetje een begrenzing hebben aangegeven aan hoeveel ze dan extra moeten uitkeren. Dus zij hebben zichzelf ook weer herverzekerd, eigenlijk bij een andere partij die dan een deel van die schade overneemt. En ja, het bedrijf noteert tegen 0,85 keer de boekwaarde. En waarom zeg ik dat? Dat is... voor het bedrijf zelf van heel erg groot belang. En dan komen we weer terug op die dividenduitkeringen die een beetje zijn blijven hangen. Kijk, Everest Group zegt, wij vinden ons aandeel gewoon ondergewaardeerd. Dus als wij overtollig kapitaal hebben, dan is onze eerste actie die we gaan ondernemen, is inkoop van eigen aandelen. We vinden ons eigen aandeel eigenlijk gewoon te laag gewaardeerd. Dus dividend, ik heb ook de laatste conference call weer geluisterd over de jaarcijfers. Het dividend komt eigenlijk helemaal niet aan de orde. Dat is nu nog een beetje een afterthought, zoals we dat in het Engels zeggen. Het is echt... het terugkeer van geld naar de aandeelhouders verloopt via aandeleninkopen. Dat hebben ze wel stevig gedaan. Want het afgelopen jaar is voor $800 miljoen ingekocht. En de beurswaarde is ongeveer 30 miljard. Dus dan zit je op een procent of 6 ongeveer. En dat zal het ritme denk ik ook een beetje gaan worden. Die waardering is wel echt extreem laag. En dat, Everest Group was altijd al wat lager gewaardeerd. Maar als je het gewoon in hele simpele koers-winstverhouding termen ziet, dan is het 6 nu voor 2026 tegen ruim 10 voor München & Rück. Dat heeft gewoon een beetje te maken met dat er her en der, en dat zie ik ook allemaal terug in analistenrapporten, toch een heel klein beetje voorzichtigheid is met betrekking tot die balans. Zijn die reserveverplichtingen eigenlijk, hebben we nu dat allemaal achter de rug? Komt er nog ergens anders een boek aan premies boven waar ook nog dit soort issues speelt? Ik denk dat het op zich wel meevalt. Het bedrijf klinkt ook wel met meer vertrouwen dan anderhalf jaar geleden daarover. Maar het blijft een beetje een risico. En als je zo'n geschiedenis achter je hebt, dan vind je dat wel terug in de waardering. Hè? Daar waar München & Rück gewoon ongelooflijk solide is met die reserveringen en je ziet eigenlijk daar geen gekke dingen gebeuren. Dat geeft dus vertrouwen. Dat geeft dus weer een hoge waardering. Maar ja, Everest Re is wel echt heel erg goedkoop.
En weet je, want ik heb dat niet helder, waarom Everest Re, waarom hun bedrijfsmodel dan wel zodanig is dat het de duurzame portefeuille wel haalt. Dat het kennelijk een van de betere duurzame aandelen is. Bij ons.
Daar moet ik even stilvallen. En als Loegen hier weer zit.
Ja, ik dacht misschien. Ik denk dat helemaal helder.
Dat sowieso de bepaalde bedrijven in de financiële sector. Sowieso wel in die categorie vallen. Natuurlijk door de aard van hun activiteiten. Ja. Is dat denk ik wel het geval. Ja, Everest Group zal ook bij collega Loegen Schilder, denk ik, op de radar gekomen zijn. Vanwege de hele lage waardering.
Ja.
En de verwachte winstgroei. In ieder geval, dat moeten we dan nogmaals gezien. Maar ja, het aandeel is inderdaad gewoon echt spotgoedkoop. Ja, het bedrijf moet daar zelf wat aan doen, denk ik, door middel van aandelen inkoop. En ja, het is nu een kwestie van vertrouwen terugwinnen op de financiële markten. Luister, beste beleggers, we hebben al onze zaakjes nu met die schadereserveringen gewoon op orde. Verwacht van ons geen negatieve verrassingen meer. Ja, dan kan die waardering van 6 nog echt wel wat omhoog.
Ja.
Maar voor Menno Nix zit hier nu aan deze tafel.
De dividendbelegger heeft meer te zoeken bij Munich Re of München en Ruk, moet ik zeggen.
Ja, je mag het allebei zeggen. Ja. Ik vind zelf gewoon München en Ruk mooi.
Ja, het klinkt wel heel mooi.
Ja, vind ik ook. Ja, Menno is meer een Munich Re man.
Het is wel grappig. Je hebt ook een andere Duitse herverzekeraar.
Ja.
Munich Re, hoofdkantoor in München. En je hebt ook Hannover Re. Waar zitten die? Of Hannover Ruk.
Hannover Ruk voor mij dan, maar ja, voor jou Hannover Ruk.
Die zitten in. En dat is trouwens ook een heel mooi.
Dat is een heel mooi bedrijf.
Dividend groeiaandeel. Alleen qua historie kunnen ze niet tippen. En ook dividend groei gemiddeld. Nee. Niet aan Munich Re. Dus dat,
nee, klopt. Maar het is wel
München
ook,
en Ruk.
München en Ruk, dank je. Nee, maar het is wel ook zo'n hele solide verzekeraar.
Doet het ook gewoon heel goed op de beurs.
Ja, dus die. RVSW echt laag gewaardeerd. En als die problemen opgelost zijn, dan moet die waardering echt nog wel, wat mij betreft, omhoog kunnen. Ben je een dividendbelegger, zoals wij hier zijn aan tafel. Ja, dan verdient München en Ruk gewoon wel de voorkeur.
En nou noemde je dus in het begin al, het aandeel zit nu in zowel de hoogdividend als in de dividendportefeuille. Geldt dat eigenlijk voor meer aandelen? Zijn er meer dubbelingen in de?
Wij hebben Ahold nog. Ja. En dat is het dan, denk ik.
Ja, er zijn er wel een paar die ooit in dividend zaten, nu in hoog. Texas Instruments is daar eentje van. Maar daar hebben we ook gewoon een hele goede verklaring voor. Gewoon puur op basis van yield en ontwikkelingen. Het mooiste zou zijn gewoon één hele grote portefeuille en ook een beleggingsfonds van beide.
Ja.
Dus misschien is dat nog wat voor de toekomst, Steffen. Ze vullen elkaar ook heel mooi aan natuurlijk, twee portefeuilles.
Ja, er zitten een paar in. Je kan het ook niet altijd van tevoren inschatten. Dus toen BAE Systems, hè, Brits Defensiebedrijf, in de hoogdividend.
Ja, die had heel mooi in de...
Ja. En die is er ingekomen vanwege het dividendrendement. Niet zozeer vanwege het feit dat het dividend heel erg hard zou gaan groeien. Maar ja, dat groeit inmiddels, geloof ik, in mijn hoofd 22 jaar op rij. En de laatste jaren ook gewoon met dubbele cijfers. Dus dat is weer ook zo'n bedrijf waarvan je zegt, ja, het was er eentje en met een hoog dividendrendement en met een bovengemiddeld hoge dividendgroei. Dus,
Maar dat is vrij uitzonderlijk in de praktijk.
Ja, dat is lastiger. Ik vind KPN is er nog eentje. Die is ook hard gegroeid. Er kwam er ook in met een hoog dividendrendement, met een ultraheldere strategie en een zeker voor de telecomsector prima dividendgroei.
Ja.
Maar er zitten er ook een aantal in, zoals Orange kwam erin, die heeft jarenlang het dividend niet kunnen laten groeien.
En dat is het ook inderdaad met KPM. Die hebben ooit, maar daar heb je het ook heel ver terug, maar dat was wel vlak voordat de dividendportefeuille begon. Ja, die hebben wat steken laten vallen, ook met dividend.
Ja.
De laatste jaren gaat het fantastisch, maar ja, dat is dan wel bepalend op het moment dat je zo'n portefeuille samenstelt. Dan voldoen ze niet aan alle, don't tick all the boxes. Maar nu zou het inderdaad, in de telecomsector sowieso, er zitten wel een paar mooie aandelen in.
Ja, we hebben natuurlijk helemaal niks. We hebben ook geen glazen bollen. Dus van sommige bedrijven kan je ook niet zien.
En dat geldt voor defensie geldt natuurlijk helemaal. Ja, geen oorlog, dan had BAE koers en dividend ook... totaal anders geweest.
Zeker, want
we hebben staan natuurlijk... Rijn Metal.
Ja, zeker. We hebben natuurlijk bij BAE Systems ook ingezet op geleidelijke groei. Hè. Dus het dividendrendement was mooi. De groei zou geleidelijk gaan. Daarmee zou de dividendgroei ook wel geleidelijk gaan, maar niet spectaculair. Wij hadden niet destijds ingezet op een dividendrendement van dik boven de 3% en een jaarlijks gemiddelde groei van het dividend van meer dan 10%. Dat was ook niet onze uitgangspunt.
Nee. En dan, misschien tot slot over München en Ruk. Zie je ook nog beren op de weg?
Ja, voor München en Ruk. Eigenlijk voor die hele herverzekeringssector.
Ja, staan ze iets in de min.
En Everest geldt een beetje hetzelfde voor. Hannover is de enige die het nog net een beetje droog houdt, volgens mij, year to date. Ja, het probleem zijn misschien twee dingen waar je op zou moeten letten. Het eerste is natuurlijk de premieontwikkeling op die markt verzekeringen. Herverzekeringen tegen natuurschades. Dat, je merkt het een beetje bij Everest, heeft het daar al wel over. München en Ruk heeft het daar over. Die prijsdalingen vallen nog wel een beetje mee. Maar je ziet wel het volume van premies dat wordt gewonnen, daalt wat. gemiddelde premieinkomsten dalen dus ook wat. Ja, dat is onvermijdelijk, denk ik. Verandert ook weer. Het heeft eigenlijk alles te maken natuurlijk gewoon met die najaarstormen in de VS. Dat zijn eigenlijk altijd de grote schadeposten. En die waren de afgelopen jaar heel erg beperkt. En als dat weer verandert, dan verandert ook eigenlijk weer hoeveel kapitaal er naar die volgende nieuwe contracten komt. En dat verandert dan weer het volume van de contracten dat je kan winnen en de prijzen. Dus dat is maar een beetje prijsdruk en volumedruk. Dus dat merk je gewoon. En het andere is natuurlijk de financiële markten zelf. Het zijn natuurlijk verzekeraars die beleggen natuurlijk. En op het moment dat het heel erg fout gaat op de financiële markten, dan merk je dat dus ook aan je beleggingsinkomsten. Ook als je, zoals die verzekeraars, Everest en München Rück en die andere herverzekeraars, beleggen relatief conservatief. Maar ja, dat neemt niet weg dat het om grote bedragen gaat. Dus als de financiële markten zich tegen je keren, dat je dat natuurlijk wel voelt in je beleggingsinkomen. Want ja, dat beleggingsinkomen was ook een van de redenen waarom München Rück over 2021, 2025 zo fantastisch heeft gepresteerd. Dat was ook, net zoals wij geen glazen bol hebben, hadden zij dat ook niet in 2021. En dat is ook heel erg meegevallen. Om af te ronden, dus die FS3, lage waardering, maar moet vertrouwen een beetje terugwinnen. En dan, ik verwacht niet dat ze naar de waardering van München Rück gaan. Dat gaat niet, denk ik, zo even in één streep door van 6 naar 10. Dat lijkt me heel erg onwaarschijnlijk. Dus kwalitatief vind ik het nog steeds van andere orde.
Voor kennis.
We hebben ook een luisteraarsvraag. Die is van Marcel en die is gericht aan Menno. Marcel vraagt zich af of het niet verstandig is om in ieder geval wat winst te nemen op Curtis Wright. Hij valt vooral over de torenhoge waardering van KW 55 bij een verwachte groei van 10-15%.
Ja, nee,
kloppen die waarden of heb ik dat verkeerd?
Op basis van de geschatte winst voor dit jaar, 2026, zit je op een KW van 46. Hè?
Nou ja.
En op zich terechte vraag. En het leuke is wel, dit aandeel is nu, ik heb vanmorgen nog even gecheckt, is nu het zwaarst wegende aandeel in de dividendportefeuille. Ja, en dat komt gewoon omdat ze het fantastisch doen. En ook gewoon blijven doen. En eigenlijk gaat het alleen maar beter met dit bedrijf. We zitten nu op een totaal rendement van 600% voor de dividendportefeuille sinds we het kochten. Wat doet Curtis Wright? Zit eigenlijk in allemaal markten die gewoon bovengemiddeld sterk groeien. Luchtvaart, defensie. Ze zijn heel belangrijk op het gebied van nucleaire voortstuwingstechnologie voor onderzeeërs, vliegdekschepen. Wapensystemen, besturing doen ze, defensie-elektronica. Maar wat vooral echt een kans is bij dit aandeel, en ik denk dat de markt dat al deels aan het inprijzen is, is dat ze een hele belangrijke toeleverancier zijn op het gebied van zogenaamde SMR's. En dat zijn small modular reactors. En dat zijn eigenlijk gewoon hele kleine kernreactoren. Ja, we weten allemaal, in Nederland wordt ook over gesproken. Het is wel de toekomst, zijn nog wel wat bezwaren, maar in UK... worden die nu al gebouwd. Rolls-Royce is daar ook bij betrokken.
Heeft het ook heel goed gedaan.
Precies. Nou, wou ik net zeggen, die staan ook rond een all-time high. Park of Curtis Wright dus ook. Ik wou Park Hennepin zeggen, maar dat is dus het andere aandeel wat nu ongeveer net zoveel weegt als Curtis Wright. Twee van de allermooiste dividendgroeiaandelen. Maar wat doet dus Curtis Wright binnen die hele nucleaire sector? Ze leveren onder meer pompen, veiligheidssystemen, reactoronderdelen. En ze sluiten ook servicecontracten af, waarmee ze gewoon voor langer, en heb je het over 10, 20 jaar, die reactoren servicen, vervangingsonderdelen leveren. Dus ja, dat is een enorme, in potentie enorme groeimarkt. Maar dat is wel een markt die waarschijnlijk pas over 5, 10 of misschien nog verder weg echt pas in beweging komt. De verwachting is dat het wel gaat gebeuren. Ja, en dan zijn zij een van de beste, mooiste bedrijven om daar volop van mee te profiteren. Omdat ze daar al jaren mee bezig zijn. Die contracten al hebben, die samenwerking met een Rolls-Royce, wat daar een belangrijke speler in is. Dus ja, dat is echt zo'n trigger naar de toekomst toe. Ik wil het niet vergelijken met AI, maar het is wel zo'n aandeel wat iets extra's heeft, wat de komende jaren gewoon enorme groeiimpuls kan gaan geven. En dat zie je denk ik ook al deels ingeprijsd. Ze groeien ook gewoon, terwijl die door gewoon luchtvaart, defensie en dat stukje nucleair, wat natuurlijk ook weer defensie en luchtvaart gerelateerd is, laten ze al jarenlang hele mooie groeien zien, groeicijfers zien. En ook voor de komende jaren 7-10% omzetgroei verwacht. Winstgroei, dubbele cijfers elk jaar. En het leuke aan dit aandeel is ook bijna debt-free, dus schuldvrij. En ja, wat ze vooral doen, ze hebben een heel klein dividendje. Al ga je bij deze kijken naar het dividendrendement 0,2%. Komt natuurlijk ook omdat die koers sinds we het kochten voor het dividendportefeuille met 600% is gestegen. Ja, dan als je dividend niet met 600% verhoogt, dan gaat je dividendrendement gewoon omlaag. En dat is een feit. En ze waren niet hele sterke dividendgroeiers. Het leuke is wel dat je bij deze ook ziet dat ze dividend sterker gaan verhogen. En het mooie is, ja, dividend is nu 9 jaar op rij verhoogd. Al decennia niet verlaagd. En dat was voor ons natuurlijk de reden om ze in portefeuille te nemen jaren geleden. Maar ze betalen nu iets van 35 miljoen dividend per jaar op een vrije kaststroom van bijna 600 miljoen. En die vrije kaststroom gaat nog veel verder groeien de komende jaren. Dus ja, dan kun je wel nagaan wat ze nog met dat dividend kunnen doen. Dat kan bijna keer 20. En dan kunnen ze het nog uit de vrije kaststroom betalen. Maar dat doen ze niet. Ze kopen aandelen in. Ze doen acquisities. En verhogen ook gewoon het dividend nu elk jaar met dubbele cijfers. Ja, dat zijn prachtige aandelen. En deze heeft gewoon, ja, zit in alle sweet spots qua groei. En met dat nucleaire nog als extra trigger over 5-10 jaar. Misschien al eerder. Dus ja, ik snap dat die koers het zo goed doet. En ja, als je kijkt wat daar gaat gebeuren qua omzet, winst. En het is echt een heel mooi voorspelbaar bedrijf. Vooral ook door die grote omzet, dat grote omzetaandeel uit overheidscontracten in de VS.
Ja, jouw antwoord aan Marcel zou zijn, gewoon, zij zitten zo goed.
Precies, en dit zijn gewoon de mooiste aandelen die je kunt kopen. Dus ja, dan wil je die zo lang mogelijk. En eerder noemden we al, ja, we zitten met een wegingslimiet van 10%, ook voor het beleggersbelangen dividend groeifonds. Nou, daar zitten ze voorlopig nog niet, maar komen ze in de buurt van 10%, dan gaan we zeker wel een stukje afbouwen. Ja. En tot die tijd houden we de mooiste aandelen graag met een zo zwaar mogelijke weging in portefeuille.
Boodschap is duidelijk, denk ik. Marcel, vasthouden en niet meer naar omkijken. Nou, laten we vooruitkijken naar de volgende week. Stefan, wat heb jij op de agenda staan?
Nou, het is dan niet echt. Terwijl wij aan het spreken zijn hier en waren. Waren de cijfers van CSG, dus daar gaan we aandacht aan besteden. En we ontkomen er natuurlijk niet aan, want dat is iedere dag natuurlijk raak. Om te kijken wat de situatie in Iran ons gaat brengen. Of daar eindelijk, zou voor iedereen fijn zijn, rust en vrede komt. Of dat dit zich maar voort blijft slepen, wat dan wel echt effect gaat hebben op de markt.
Menno?
Ja, nou, ik zit qua jaarcijfers is het meeste wel zo'n beetje binnen. En voor mij is dat één keer per jaar het moment dat ik alles op een rijtje zet, op een hoop gooi, alles ga uitrekenen, doorrekenen. En dan komen we met een heel mooie omslagverhaal. Voor het aanstaande dividendseizoen. Want vanaf, binnen nu en 2 weken gaan de eerste aandelen ex-dividend. Dan komen ze eigenlijk allemaal april, mei met hun ex-dividenddatum in Nederland. En daar gaan we een mooi artikel over schrijven. En dat dividendseizoen zit er dus aan te komen. En
de mooiste weken van het jaar.
Zeker. Ja. Dus dan gaan we allemaal weer op een rijtje zetten. En dan maken we een heel mooi artikel van, wat over een paar weken te lezen is voor alle abonnees. Ja.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Volgende week zit, als de agenda klopt, Stefan hier weer. En dan met Jeff Thijssen. Heeft u al vragen, mail die dan aan voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs. En tot de volgende keer.